Onze hulp
is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen.
Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 56, het zesde vers. Lezen wij uit het Nieuwe Testament, Lucas 7, en we beginnen dan te lezen bij vers 11 tot en met 35.
En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijner moeder was, en zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar, wee niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende, zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in diezelfde uren gaf hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten, en vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen, gaat heen en boodschap Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zou geërgerd worden. Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tot de schare van Johannes te zeggen: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen, een riet dat van de wind geen zijn weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die in heerlijke kleding er wel eens zijn, die zijn in de koninklijke hoven. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Deze is het van welke geschreven is: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen breiden zal. Want ik zeg u, lieden, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meer de profeet dan Johannes de Doper. Maar de minst in het koninkrijk God is meerder dan hij. En al het volk hem horende, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigen God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. En de Heere zeide: bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken, en wien zijn zij gelijk? Ze zijn gelijk de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen: we hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende. En gij zegt: hij heeft de duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. En gij zegt: zie daar een mens die een vraat- en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en tondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen.
Wij bidden nu samen. Heere, onze getrouwe en barmhartige God in de hemel, we heffen onze harten tot u in de hemel op, want we geloven dat u alleen onze redder zijt. In die belijdenis knielen we neder aan de voetbank van uw voeten en verwachten hulp en bijstand van u, o God. We hebben het nodig. We zijn aan het begin van deze nieuwe week op de dag des Heren voor uw aangezicht gekomen. En we hebben verwachting van u, Heren. Ge hebt ons menigmaal uw gunst betoogd in luisteren en in spreken. Ge hebt zo dikwijls getoond dat u een verrassend God was. Als we leeg waren, ellendig, wereldsgezind, geen enkel aanknopingspunt in onze ziel gevoelde tot u, dan kwam u, dan daalde u neder en u maakte de dorre akker van ons hart vruchtbaar door de milde dauw van uw zegeningen. Zou u ons zo vanmorgen ook willen verootmoedigen voor u, opdat we u werkelijk nodig zouden hebben, dat het niet alleen was uit gewoonte dat we naar uw huis gekomen zijn, maar dat we hier gekomen zijn met de bede in onze ziel: ik zal horen wat de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. Heere, laat dat wonder van uw evangelie door ons vanmorgen gehoord worden. U hebt toch zelf beloofd dat de dood uw stem zouden horen. En die uw stem gehoord hebben, die zullen leven. Uw woord is toch levend en krachtig om alles weg te nemen wat scheiding maakt tussen u en ons. Al die ellende waaronder we dagelijks gebukt gaan. Dat niet kunnen opstijgen met onze ziel tot God in de hemel. Onze nood niet bij u kwijt kunt. Geen toegang tot u hebben. Heren, kom dan tot ons, onze jongens en onze meisjes, onze kinderen. Er is zoveel wat ons bekoort in deze wereld. O God, laat ons niet met de wereld samenleven, de dingen der wereld navolgen, want dan zullen we met de wereld vergaan. Maar laten we afgezonderd, laten we aan één kant staan, aan uw kant, o God. Misschien dan wel veracht en verstoten door deze wereld, maar wat maakt het? Als u aan onze zijde bent, als u onze God zijt, onze leidsman, onze vader, dan kan niets ons gebeuren dat ons van u zal aftrekken. Niets zal scheiding maken tussen u en ons. Zoek ons zo, opdat we u zoeken. Geef het in ons hart, Heere, om van nu aan hart en hand de Heere te geven en te komen tot uw heiligdom. Met die onberouwelijke keus. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Dan zorgt u eeuwig voor ons. Heere, laat het zijn aan onze vaders en moeders, onze broeders en zusters. Dat zullen er hier ook zijn die al tientallen jaren uw evangelie gehoord hebben. En nog nooit de kracht der opstanding uit het woord hebben ontvangen. Om te zeggen met de verloren zoon, ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen den hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig om uw zoon, om uw dochter genaamd te worden. Maak me maar één van uw huurlingen. Heere, wat zou het tot blijdschap zijn in de hemel, onder de heilige engelen Gods, die met spanning toezien, hoe dat we ons houden onder de verkondiging van uw evangelie, tot uitbreiding van uw koninkrijk op de aarde. En welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Laat het tot troost zijn van alle die reizen naar Sion. Laat ze moed scheppen, Heer, uit het woord van uw genade. Ge verlaat begeeft niet wat uw hand begon. Kan soms zo gebroken zijn in ons leven, zo ellendig, zo ver van u. En toch heb u beloofd om schade te slaan. Ook in moeite en verdriet, in kromme wegen, in dieptes waar we onszelf niet uit kunnen tillen. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw, kom ons te staren, verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Dan zal uw lof gezongen worden, ook in het midden van deze gemeente. Dan zal de zwakke zeggen, ik ben een held. Dan mogen we u volgen waar dat u ook heen gaat. Denk aan uw ganse kerk. Denk aan al de arbeiderliefde, evangelisatie en zendingswerk. Wil u schragen en steunen, Heere. Ook op eenzame posten. Ook daar zijt u. Aan al de plaatsen van uw heerschappij, waar uw naam aangeroepen wordt, gaat het beloofd. Denk aan degenen die met ons mee mogen luisteren. En zijn er misschien oude zieken die zelf daarvan verstoken zijn? U zijt overal. Laat ook daar hun hart voor u nederbuigen. En ze zullen het ervaren dat gij daar zijt, waar zondaren tot u schrijft. Geef al uw dienstknechten uw genade. Geef ook hem die voor uw aangezicht staat en bidt, uw heilige geest, opdat hij mee mag luisteren naar het gesprokene, dat ook zijn hart met de gemeente zich in u de Goddes levens zou mogen verheugen, door het woord des evangelies, opdat uw lof uit het stof klimmen. En wij samen mochten zeggen aan het eind van de dienst, het was goed dat ik daar was, want de Heere was daar. Hoor ons zo, Heere, naar de trouw van uw verbond, om het bloed van het verbond. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 69, het zevende vers.
Hoor mij, hoor.
Het woord van God dat we vanmorgen willen verkondigen staat in Lucas 7, de versen 31 tot 35. Lucas 7 vanaf vers 31 tot 35. En de Heere zeide: bij wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En wie zijn zij gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen: we hebben u op de fluit gespeeld en u hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en u hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende, en gij zegt: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en gezegd: zie daar, een mens die een verraad en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Het evangelie van Jezus Christus als een fluitspel veracht, als een klaagstang veracht, doch gerechtvaardigd door haar kinderen. Dat zijn de drie gedachten die we nader willen toelichten. Het evangelie van Jezus Christus als een fluitspel veracht en als een klaagstang veracht, doch gerechtvaardigd door haar kinderen. Johannes de Doper is in de gevangenis terechtgekomen. We moeten ons dat proberen in te denken. Hij was de grootste van het Oude Testament, zegt Jezus. Hij heeft Jezus aangewezen. Hij heeft gezegd: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Daarin was hij de grootste van al de profeten. Niemand heeft hem zo kunnen aanwijzen zoals Johannes. En Johannes was een mens, een zondig mens, die weliswaar vanaf de moederschoot genade van God ontvangen had, maar die toch ook in zonde en ongerechtigheid geboren was. Tot hinken en zinken, elk ogenblik gereed. Johannes, die net als elk mens, en zeker net als elk kind van God, die in aanraking komt met de genade van God, zo menigmaal denkt: nou zal het steeds beter gaan. Ik mag nou geloven dat ik genade bij God verkregen heb. Ik mag nou geloven dat de Heer me ingesloten heeft
in de belofte van het evangelie. Ik mag geloven dat ik echt God lief gekregen heb. En ja, dan is de gedachte daaraan meer kennen, vaster worden in het geloof, meer weten van hem, van wie je gelooft dat hij je lief gekregen heeft, in verwondering en in aanbidding naar hem toe kruipen en zeggen, ik, Heer, ik gered, ik verlost, heb u tot mij gesproken, o mijn God, dan zal het u eens beloven. Dat is het voornemen van het hart. De gedachte van ons leven, ik wil meer van de Heer weten. Als het begin zo zalig is, wat zal het dan zijn als ik nabij hem mag verkeren?
Waarom zou Johannes niet zo gedacht hebben? Ik weet wel, er zijn van onze oude schriftverklaarders, die hebben er verschillende meningen over. Die zeggen dat Johannes twee van zijn discipelen alleen maar gestuurd heeft naar Jezus om de discipelen te overtuigen. Dat Johannes zelf niet twijfelde. Maar er zijn ook andere godgeleerden, aan wiens kant ik mij voor dit maal schaar, die zeggen, nee, zelfs Johannes was in de twijfeling gekomen. Kan dat niet? Als u God gekend hebt leren kennen in uw leven en u kent God, begrijpt u dan niet dat er momenten in je leven kan zijn dat de duivel zegt, ah man, hou op. Wat durf jij te denken? Kind van God, jij kind van God, dan moet je leven wel anders zijn. Nee, dan moet je er wel meer van spreken. Dan moet de wereld meer aan je zien dat je een kind van God bent. Dat weet u toch ook wel? En dan kan die in donkere nacht ons wel eens wijs willen maken. Je bedriegt jezelf. Prent je niks in. Denk je, waar zijn de bewijzen? En dan staan we daar. Wat moet je zeggen als het donker is in je hart? Wat moet je tegen de duivel zeggen als die op je zonde wijst? En je ziet Jezus niet. Waar dan heen? Dan smelt je weg. Dan weet je het niet meer. Dan weet je niet meer wat je zoeken moet. Dan zeg je, zou ik me dan toch bedriegen? Heere, is het dan niet echt geweest in mijn leven? Wat ik eenmaal voor uw aangezicht beleden heb. Dan hebben we opnieuw de genade Gods en de vertroostingen des Heilige Geestes nodig om ons uit die put uit te halen. Zou Johannes anders zijn? Hij was ook een mens van een vrouw geboren. Ik geloof het. Als je in de gevangenis komt, nadat je zoveel goed gesproken hebt, zou Johannes ook niet gedacht hebben, als Jezus komt, ja, dan zal ik zijn volle heerlijkheid zien. En zo zullen we samen voortreizen door dit moeilijk leven, totdat we voor God in Sion mogen verschijnen. Jezus en ik. Ik heb hem aangewezen. Ik heb zijn genade ontvangen. Ik heb geloofd dat hij het was. Ik heb gezegd, dat is het. Het lam van God. En nu zit hij in de gevangenis. En hij zendt twee van zijn discipelen naar Jezus. Zijt gij het? Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten we een ander? Want dat was ook een soort geloof onder de Joden, dat er voordat de grote Messias kwam, anderen zouden komen, die zijn voorwerk zouden doen, die voor hem zouden uitgaan. Verwachten we een ander? Komt hij misschien achter deze Jezus van Nazareth? En waarom dacht Johannes zo? Wel, Johannes was de man die als een woestijnbewoner afstand gedaan had van priester eer en priester spijs en priester kleed en priester status. Hij had alles afgelegd en in plaats daarvan droeg hij een kemelsharen kleed en was hij in de woestijn gaan wonen en in plaats van de spijzen van de offers die toch een deel der priesters was, at hij springhanen en wilde honing van die vuile vieze beesten die je zo groot ziet in die woestijnen. En die ze uit elkaar plukken, net als dat wij een garnaal uit elkaar halen. En dan eten, je griezelt ervan als je de spul ziet. En daar deed hij nou, dat was zijn maaltijd, wilde honing dat daar nogal voorkwam. At hij en die springhanen die braaiden die op een stukje hout of zoiets dergelijks. En die at hij tussen. Het is haast niet in te denken dat dat een priesterzoon is die recht heeft op het deel van de offeranden door God ze zelf toegezegd. Zo is hij gekomen en heeft het volk opgeroepen tot bekering. Hij heeft harde woorden gesproken. Hij heeft ze aangesproken nadat ze waren. Wie heeft u geroepen, wie heeft u geroepen om het toekomende oordeel te ontvlieden? Brengt vruchten voort, adderige broedsel. Wie heeft u aangewezen om die goddelijke toren te ontvluchten? Brengt vruchten voort van geloof en van bekering. Waardig de bijl aan de wortel van de boom. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, uitgehouden is het vuur geworden, helste vuur geworden. En ze hebben gesidderd. En ze zijn bevende gekomen om te zeggen, wat moeten we doen? O Johannes, wat moeten we doen? Hoe kunnen we het helsverderf ontkomen? En nou komt Jezus. Van wie hij wist dat hij zou volmaken wat hij was beginnen te doen. En die Jezus, die doet helemaal niet wat Johannes gedaan heeft. Die vervult dat werk helemaal niet, althans niet in zijn gedachten. Die Jezus, hij komt achter mij. Hij is sterker dan ik. De wammes is in zijn hand. En hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En wat blijft nou die wam? En wat blijft nou die bijl? Waar haakt hij nou? Hij is vriendelijk. Hij helpt me. Hij geneest de zieken. De melaatsen, de blinden, de doven, de kreupelen. Hij zoekt de paria's van de maatschappij. Hij zegt, kom maar. Al heb je met vele geboeleerders geboeleerd, kom maar tot mij. En ik zal je van al je afkeringen genezen. Dat strookt toch niet met hetgeen wat Johannes gezegd heeft? Hij twijfelt. Zijt gij die komen zou? Zo komt toch het koninkrijk niet, wil hij zeggen. Waar is dan die bijl, die wang, dat vuur? U bent maar vriendelijk. U doet maar goed. Dat kan toch de Christus niet zijn? En dan houdt Jezus die paar discipelen die Johannes gestuurd heeft vanuit de gevangenis een paar dagen bij zich. En dan doet hij zijn wonderen. En dan stuurt hij ze terug. Dan zegt hij, ga naar Johannes. En zeg maar wat ge ziet en hoort. Blinden zien, kreupelen worden opgewekt, doven horen. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Doden worden opgewekt. En zalig is hij, Johannes, die aan mij niet zal geërgerd worden. In dat verband. Nu begrijpt u wat de Heer bedoelt. Johannes, ge was recht toen ge predikte van de bijl en de wam en het oordeel. Maar het ontvlieden van dat oordeel komt niet door de bijl en door de wam. Onthoud dat goed. Het komt door mij, de zaligmaker der wereld. Die het gebrokene verbindt en die het weggedrevene bijeenvergadert. Die niet in de wereld gekomen is om rechtvaardigen te roepen. Maar die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. De evangelie, een kracht Gods tot zaligheid. Zo kunnen de discipelen teruggaan. En Jezus blijft zijn werk doen. Hij gaat door zoals hij begonnen is om het te doen. Hij prijst Johannes. Hij zegt niet, ach de Johannes. Zo'n donderprofeet. Is allemaal niks van God. Nee, dat is niemand meer, zegt hij. Uit vrouwen geboren dan Johannes. De minste. Hij is de grootste van allen. Alle profeten zijn minder dan hij. En toch was de Messias meer dan hij. De grote profeet. Die heeft het werk van Johannes vervolgd. Johannes was juist. Johannes was recht. Hoe zullen we weten dat we zondaren zijn als we geen wet hebben? Maar de wet brengt ons niet in de hemel. De wet brengt ons niet een stapje nader tot God. Alles wat we doen en laten om Gods wil, vanuit de wet, door de wet, is onvolmaakt. Daar zal geen griezel, geen kruimel van al ons doen en laten tot onze zaligheid kunnen gedijen. Totaal niets. Paulus zegt het nadrukkelijk. De wet werkt toren. Hoe noodzakelijk die wet ook is. Hoe noodzakelijk dat het is dat we voelen, zien, ervaren. O God, ik ben een zondig mens. Maar als we meer niet zien, want dat heeft Judas ook gezien. Kaïn, die hebben het ook gezien. En al deze mannen die geschreeuwd en gebeefd en gevreesd hebben voor God. De wet doet niet meer. Daarom was Johannes ook niet alleen maar een prediker van de wet. Johannes heeft ook gezegd, zie het lam Gods. En dat doet de wet niet. De wet kent maar één eis. Doe dat en gij zult leven. Dat is alles. En omdat die weg voor eeuwig is afgesloten. Die weg van doe dat en gij zult leven. Heeft God Johannes gezonden. Om daaraan al die beste brave mensen in Israël. Die zo trouw waren, die fariseers en schriftgeleerden. In het dienen van de Heer. Offer op offer, gebed op gebed. En sabbatdag op sabbatdag. Johannes heeft ze scherpelijk gepredikt. Dat ze in die weg nooit meer kunnen zalig worden. Waarom? Opdat ze zouden hopen op de Messias. Die komen zou. Want dat wat ze juist moesten doen. Want die overste van Israël. Die moesten juist nog veel meer dan het gewone volk. Hongeren en dorsten naar de Messias. Maar wat is er gebeurd in hun leven? Hun godsdienst is hun redder geworden. Als ze maar trouw naar de kerk gingen, laat ik maar in onze taal te spreken. Als ze maar alles deden wat in hun vermogen was, dan zeiden ze tegen de dominee. En die mensen zijn er nog hoor, meer dan dat u denkt. Die zeggen, ja dominee, je drinkt nou wel aan tot bekering, maar wat moet ik nou meer doen? Ik zit 2 keer of 3 keer op een zondag in de kerk. En ik lees echt de Bijbel en ik bid s'avonds voordat ik ga slapen en s'morgens. En nou, ik ben echt geen slecht mens hoor. Ik ben eerlijk in mijn huwelijk, ik ben eerlijk op de zaak, zover als een mens dan eerlijk is. Want ja dominee, we zijn allemaal zondags. Dus je moet het niet zo nauw nemen natuurlijk, is niet waar. En ja, wat eis je nou nog meer van ons? En dan zegt de Heer, bekeer u. En geloof het evangelie. Geloof Jezus Christus als de zaligmaker, als de enige redder. Ja, maar we hebben alles gedaan. En dan kan je aandringen dat we in Christus geloven moeten. Maar dominee, heb je dan nooit in de Bijbel gelezen dat het geloven gaat van God is? En zo proberen we het woord van God tegen het woord van God uit te spelen. En zo proberen we God, zoals ik zei, schaakmat te zetten. Dat hij niks meer van ons eisen kan. Want we doen alles wat we kunnen. Dat is de fariseer. Dat is de fariseer ten diepste, ten top. En dat lijken beste brave mensen. Je zou er soms bij gaan zitten halen. Als je verstand niet gebruikt. Gescherpt door het woord van God. Dan zou je meeleid met die mensen krijgen. En dan zou je zeggen. Heren, wat bent u toch een harde God. Kijk nou eens. Hier zit nou een man en een vrouw en een heel gezin. Ze keurige nette mensen. Ze missen nooit in de kerkdienst. Ze doen alles wat ze kunnen. En ja, u bekeert ze niet hè. Ze blijven maar natuurlijke mensen. Zit je daar nooit mee? Is dat nooit een probleem in uw eigen leven? Loop u daar nooit vast? Nee, o God, geef dat u vanmorgen daarmee vastpast. Dat u het ziet zoals de Heere het ziet. En hoe ziet de Heere u dan? Als u bent zoals ik u zo meteen tekende. Dan ziet de Heere u als iemand die weigert hem binnen te laten. Weet je wat de Evangelie zegt? Ik sta aan de deur Jezus keert het net om. Die zegt niet, nee. Je bent niet een arme zondaar die ligt te smeken om vergeving van genade. Je bent niet een arme smekeling die vraagt, oh waar is mijn Messias? Waar is mijn redder die me verlost? Nee. Je hebt iets anders dan mij. Ik sta aan de deur en ik klop. Meestal zeggen we, heren, ik sta aan de deur en ik klop. Doe me toch open. Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Zo iemand, mijn stem, de stem van Jezus, kom alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. Dan zal ik u redden geven. Kom, wie heeft de lust? Wie ziet zich zo voor God? Wie ziet God staan kloppende aan de deur van zijn leven? Want de reactie daarvan is, o God, wee mij dat ik zo gezondigd heb. O Heere, nou zie ik het. Ik heb u niet echt gezocht. Ik wilde wel naar de hemel. Ik wilde wel het goed van u hebben. Maar ik had u ten diepste niet lief. Ik wilde wel met u trouwen. Maar om de heb, om de schatten die u uitdeelt aan uw bruid. Is het niet zo? U kunt nooit echt met Petrus antwoorden wanneer Jezus u vraagt. Simon Jonas' zoon, heb je mij lief? Dan kunt u nooit op de puinhopen van uw bestaan zeggen, Heere, ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb. Daar moet je kind voor God voor zijn. Daar kan een kind voor God wel, hè? Al zit hij mijlen diep onder de oppervlakte. Al is hij weggekrompen als een worm in het stof. Al is hij als Petrus gelijk die hem 3 maal verloochend heeft. En de Heere zegt, Simon Jonas zoon, heb je me lief? Dan zegt Petrus, dan barst hij open. Dan zegt de Heere, ge weet alle dingen. Ge kent mijn boosheid, mijn bedrog, mijn verraad, mijn ellende tegenover u. Maar ge weet dat ik u, ondanks dat alles, toch lief heb. Nou, daar wisten die fariseers niks van. Dat waren degenen waar we straks verder over spreken aan het eind van de tekst. Dat waren dus degenen die, ja, zoals de Heere zegt, de mensen gelijk zijn. Zoals de kinderkens die op de markt zitten. En elkander toeroepen en zeggen, we hebben u op de fluit gespeeld en hebt niet gedanst. We hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Kijk, dat zijn ze nou, zegt de Heer. Dat zijn nou de meeste mensen die ik hier voor me heb, die me omringen, die naar me luisteren. Ze begrijpen het niet. Maar waarin begrijpen ze dan niet? Wel, zoals de kinderkunst, zegt Jezus. Waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Bij wien zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Wie zijn ze gelijk? Ze zijn als de kinderkens die op de markt zitten. Dan moet u natuurlijk niet denken aan de markt hier of in Middelburg of te Neuzen. Keurig stuk grond of een geplaveid straatgedeelte waar kramen keurig in de rijen staan en waar je van alles. Maar die Oosterse markt. Die Oosterse markt, dat is een groot plaats in het veld. In Nigeria, daar houden ze elke 5e dag is er markt. In Zuid-Afrika was het bijna elke dag een groot plek zomaar ergens in het veld. En daar komen dan alle mensen die wat te verkopen hebben, komen met manden en potten en pannen op ter hoofd, met geiten en schapen vastgebonden, met alles wat maar eetbaar en verkoopbaar is, alle stukken vlees waar duizenden vliegen op zitten, schoenzolen, hamers, nijptangen, fijn, alles is op zo'n markt te krijgen. Verschrikkelijk leuk voor de kinderen, want die zijn daar op dat markt, gebeuren, daar zijn ze bij betrokken. Hier zien ze dieren, daar worden honden verkocht, daar schapen enzovoort enzovoort. Zijn de kinderen bij. Kinderen die natuurlijk in die dagen nog niet naar school gingen. Volop de gelegenheid om met de ouders mee te komen naar die markt. Dat was feest voor de kinderen als het markt was. Dat was nog zo in het oosten. Markttijd is voorbij, uur of twee 's middags. Dan gaan ze opruimen. De meesten hebben nog lang te lopen met hetgene wat ze niet verkocht hebben of wel gekocht hebben naar huis. En dan is tijd voor de kinderen om al dat overgebleven spul om ermee te voetballen of te gooien of te eten of wat er ook overgebleven is. De kinderkens die op de markt spelen. Nou, op een gegeven moment zijn ze het zat en ze zeggen tegen elkaar, nee, nou gaan we wat anders doen. We gaan spelen. Wat gaan we spelen? We gaan begrafenis spelen. Zo is een kind. Ja, begrafenis spelen. Jij moet hier lopen, ik ga daar lopen. En zoals we het natuurlijk menigmaal gezien hebben in het oosten, want een begrafenis in het oosten is een groot spektakel. Voordat het lijk begraven wordt, dan huilt iedereen en iedereen, dan ketels met water, dan worden de vrouwen die flauw vallen mee nat gegooid, want hoe het kan weet ik niet, maar ze vallen werkelijk flauw, ze gillen en ze schreien en ze rollen over de grond. Het een hele bedoeling eer dat je bij dat graf bent. En die kinderen die zijn daar getuigen van, want mensen gaan niet netjes in een rijtje drie en drie of vier en vier, nee, dat is een massa mensen. Hele dorp of een deel van de stad lopen uit naar de begrafenis, want straks komt het feest als de man of de vrouw of het kind begraven is. Nou, dan ben je bij dat graf, dan wordt die kist naar beneden gelaten aan touwen en dan begint het gekerm, het geween. Waar ze tranen vandaan halen, dat begrijp je niet. De rouwklagers van het Oude Testament, die hebben de flesjes waar ze de tranen in vergaderden en dan kregen ze uitbetaald naar de mate dat ze tranen geschreid hebben, de klaagvrouwen. Speciaal gehuurd om rouw te bedrijven. Voor ons is dat natuurlijk allemaal bombast. Maar voor die mensen die niet zo rationeel maar gevoelsmatig leven. Is dat geen bombast. Hoe kunnen anders die mensen werkelijk flauw vallen. Soms hysterisch worden. Dat ze stijf worden van rouw bedrijven. Soms een ver familielid. Maar zo is het. Zo was het ook. Er wordt het rouwklaag, met een grote rouwklaag. En dan is de kist is neergelaten. De mensen die gooien allemaal een paar scheppen aarde op de kist. En degene die nog heiden zijn, die geven een kroes mee om te drinken. En de ander stopt er een krant tussen om nog wat te lezen in de andere wereld. En de derde weer wat anders. En als dan die begrafenis is afgelopen, dan begint het grote feest. Dan zijn er koeien geslacht en schapen geslacht. En dan zie je geen rouw meer, dan huilt niemand meer, dan wordt er één of twee of drie dagen wordt er gegeten totdat al het vlees op is en dan druipen ze allemaal weer af naar huis. Nou, zo spelen nou die kinderen op de markt, zo zijn ze nou bezig in dat volle begrafenisje spelen waar natuurlijk de grote maaltijd achtervolgt van de overgebleven vruchten die dan op de markt zijn overgebleven. Ja, zegt de Heer, kijk, zo zijn ze nou. De ernstigste dingen, ze zijn ermee bezig, maar het is eigenlijk maar een spel. Ze begrijpen de diepte niet, zoals dat kind niet begrijpt wat die begrafenis nou inhoudt. Zeker het heidense kind niet, want nooit denkt een heiden dat hij naar de hel gaat. Ze denken allemaal wel dat ze hier of daar een goed plaatsje zullen krijgen, hoe gek ze het ook uitdenken. Wel, nu zegt de Heer, zo zijn nou de mensen van dit geslacht. Wij weten allemaal van de eeuwigheid. We weten als je onbekeerd sterft, dan ga je weer eeuwig verloren. Als je toch doordacht wat dat was, dan had je niet één rustige minuut meer in je rug. De hel. Eeuwig. Maar we leven eroverheen. Je zegt ja, het moet je gegeven worden of... Je kan dat toch ook niet zelf nemen, dominee? Ja, maar ik moet toch verder, hè? Ja, je moet zeker verder, maar je moet verder op de goede weg. Dat zegt God. En hoe kan het niet zijn in ons leven, zelfs bij het ouder worden, dat je jezelf wel eens afvraagt, ach man of vrouw, je loopt met de dood in je schoenen. Je hebt nog een maand of een jaar te leven, want je bent stokoud, je mekeert van alles. Ik heb het wel meegemaakt. Dan ga je huilende naar huis.
Als je dan vraagt, heb je nou een hoop op het eeuwige leven? Nee, dominee, mijn tijd is voorbij, hoor. Daar kan ik echt me niet meer druk over maken, hoor. Vroeger heb ik er veel om gebid, maar de Heer heeft me niet gegeven. Nou, laat ik maar zien, nou zal ik maar zien hoe dat het komt. Huiveringwekkend, ontzaglijk, als de kinderkunst die op de markt speelt. Die een spelletje maken van de eeuwige ding. Of vreugde bedrijven, dat kan ook. Dat kan ook. We hebben nu op de fluit gespeeld. En niet gedanst. Klaagliederen gezongen. En niet geweend. Het fluitspel veracht. Op de fluit gespeeld. Heerlijke liederen. Vrolijke liederen. In optochtje de kinderen. Maar Jezus zegt. Johannes is gekomen. Als een donderprofeet. Met vuur en onweer heeft hij de mensen gewaarschuwd. Met een bijl. Met de eeuwige dood. En ze zegt, die Johannes, een zot. Kijk eens hoe die man gekleed is. Dat kan toch niet een dienstknecht van de Heere zijn. En kijk eens hoe die man leeft. Wil die ook dat we zo gaan leven? Een aardig kleed aandoen en van springhanen leven en wilde honing. Doe het toch. Zo'n man kan je toch niet volgen. Ja, er zijn dus tollenaars en zondaars. Ook enkele fariseers en schriftgeleerden. Die zijn van Johannes gedoopt. Maar de meerderheid, hier staat het duidelijk. Die wilden hem niet horen. En al het volk hem horende. En de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren. De tollenaars, hoor u wel. Rechtvaardigde God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden. Hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen. Van hem niet gedoopt zijnde. En nou moet u niet denken dat die fariseeën en de schriftgeleerden stelletje boeven waren. Nee, als ze in deze tijd geleefd hadden, waren ze lid geweest van de gereformeerde gemeente. Die fariseeërs en schriftgeleerden, die deden alles wat ze konden doen om in de hemel te komen. Geen mens kon er een vinger opleggen om te zeggen, jij bent een bedrieger of een leugenaar. Nee, ze leefden stipt, waanzinnig stipt langs de wetten. Want ze hebben bij de wetten van de Heer nog vele wetten gemaakt. Wat ze allemaal doen en wat ze allemaal laten moesten. Maar één ding deden ze niet. Eén ding deden ze niet. Ze zochten geen verlosser van hun zonde. Daar hadden ze geen ander voor nodig. Dat konden ze zelf wel doen. Dat waren de mensen die zeiden tegen God, we doen er toch aan wat we kunnen. Herkent u zichzelf? Herkent u zichzelf? Denk dan niet aan die fariseeën, die schriftgeleerden als boos gif wat met de kerk niks te maken wilde hebben. Nee, dat waren de trouwste kerkmensen die er waren in Jezus daar. Maar ze stelden er hun vertrouwen op. Ze zeiden, als ik dit nou moet doen, als ik dat nou moet doen, en als ik dat niet nalaat, dan kan ik er verder ook niks aan doen. Genade komt van God. Ik heb zo veel mogelijk gedaan en dan wacht ik verder maar af. Dan geloof je toch niet dat je bij de wereld gerekend wordt. Dan geloof je toch niet dat je straks de plaats met de goddelozen moet delen, met die communisten en al dat vuil wat God veracht in de hel. Nee, rationeel weten we wel dat er maar twee wegen zijn. Maar emotioneel zijn we daar wel van bewust. Dragen we daar wel wetenschap van om in onze ziel. Als we God niet lief hebben. Dat we op weg zijn. Naar de hel. Naar de hel. Dat we ten diepste met al onze godsdienst. Fariseeërs en schriftgeleerden zijn. Die God voor onze rechterstoel dagen. En zeggen, wat heeft u nog meer van ons? We doen wat we kunnen. En die nooit ontdekt. Geworden zijn. Aan dat ene dat God eist. En wat ze niet hebben. En wat ze ten diepste niet willen. Want wat is de hele vervulling van de wet? Wat is de inhoud van de hele godsdienst? Van de Bijbel.
God lief hebben. En waar het kleinste kind van God amen op zegt. Als hij me in het verborgen vraagt, dan zou hij het de openbaar niet durven zeggen. Heb je de Heere lief? Dan zegt het kleinste kind van God, ja. Ja, dat durf ik, dat wil ik niet ontkennen. God heb ik lief. Daar kan geen fariseer en geen schriftgeleerde op antwoorden met alles wat ze doen. Jezus zegt, hoe erg is het? Waarbij zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Waarbij? Johannes de Doper is gekomen, brood etende, nog brood etende, dus geen brood etende, en geen wijn drinkende. En gezegd, haha, kijk daar die man, een dwaas, hij heeft de duivel. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. Hij trok koeren aren zelfs op de Sabbat. Als zijn discipelen honger hadden, dan liet hij het hun toe. En hij ging naar een bruiloft en als de wijn op was, toen maakte hij me daar toch wijn. Je kon wel een week bruiloft houden, zoals dan ook gewoon waren te doen in die dagen. Nou, en dat kan toch nooit een volgeling zijn. Dat kan toch nooit een Messias zijn, naar het woord van Johannes. De zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. En gij zegt, zie daar, een mens die een vraat en een wijnzuiver is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Hij heeft geleefd in het midden van zijn volk. Hij had een prachtig kleed aan, een rok zonder naam. Hij heeft aangezeten aan de dis van de rijken onder zijn volk. Hij is meegegaan naar het huis van Simon die hem genodigd had. Hij heeft met zijn discipelen gegeten en gedronken. En als de mensen vragen, waarom vasten uw discipelen niet? Dan zegt hij, de bruidegom is er nog. En als de bruidegom er is, dan kunnen de bruiloftskinderen toch niet vasten. Straks, als de bruidegom weggenomen zal zijn, dan zullen ze vasten. Maar nou toch niet. Dus hij vastte niet zoals Johannes dat gewoon was om te doen. Hij bracht het evangelie. Hij bracht de genade voor het afschrapsel waar de Farizeeën en schriftgeleerden de neus voor optrokken. Die vergaderde hij rondom zich, de paria's. Die geen hoop meer hadden om ooit Gods kinderen te kunnen zijn, omdat ze toch de wetten niet volbrachten. Omdat ze toch zoveel dingen niet deden die ze moesten doen. En dingen die ze moesten laten wel deden. En die zocht hij op. En die stak hij een hart onder de riem. En die zei, je kom alle tot mij. Vermoeide en belaste, afgekeurde, ellendige. Die het leven in de hand niet meer kunnen houden. Die zeggen, oh God, hoe moet het nu met mij? Wat moet ik nu doen om zalig te worden? Ik ben mijn leven aan het verknoeien. Ik ben al 16 jaar oud, Heer. En u hebt al 16 jaar verdriet van me gehad. Ik ben al 30 jaar oud. En mijn beste werken kunnen voor u niet bestaan. Ik gevoel het, ik ervaar het in mijn hart. O God, al uw goed dat u me gegeven hebt, heb ik het doorgebracht in deze wereld. En ik heb mezelf gezocht en ik heb nooit uw eer gezocht. Wie kent daar iets van? Wie kent daar de smart over in zijn leven? O, als we zondigen tegen de wet, tegen het vuur dat brandt en de bijl die houdt, dat kan ons benauwd maken. Maar als we zondigen tegen het evangelie, tegen de liefde van God, dat doet ons smelten. Dat doet ons aan Gods voeten neervallen. Dan blijft er geen geest meer in ons over. Want u kent het versje, daar vloek en wet het hart verstalen. Daar zal het gezicht door God gebracht. Hoe het bloedrantsoen verzoening kocht. Weldra het steenhard vermalen. Dat staat er in het laatste vers. Daarvan nog een paar woorden nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 119, het 19e vers. Thank you. Gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Het werk van God vraagt uw oordeel niet. God vraagt niet of dat ge zijn evangelie wil beoordelen, of dat het recht is of niet recht. De wijsheid, staat er, is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Dat wil zeggen, de wijsheid die van boven is, die baart kinderen. En die kinderen die vallen voor de waarheid, die buigen onder de waarheid, die geloven het beide, wat Johannes gezegd heeft en wat Christus zegt. Voor die zijn dat geen onoplosbare raadselen meer. Immers, ze hebben het oordeel van Johannes aanvaard. Want Johannes was niet de man van de wet op zichzelf. Hij was een dienstknecht van Jezus Christus, hoor. Onthoud dat. Pelt Johannes niet uit het geheel van Christus' woord, van zijn prediking. Want Johannes was een deel van Christus' woord. Daar is geen werking van de wet die ons zalig maakt of voorbereidt tot de zaligheid die niet van Christus is. Want hij is een dienstknecht van Jezus Christus. Onze catechismus zegt het, als het begint over de wet, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Wat Johannes deed, dat was voor Christus heen gaan. Dat was Christus aanwijzen. Dat was tegen de mensen zeggen, je hebt hem nodig, je hebt hem nodig. Zie maar, je bent een vuile, lelijke, zwarte zondaar. Je hebt hem nodig. Dat was Johannes. En nu komt Jezus. En nu zegt hij toch, de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Wie zijn de kinderen der wijsheid? Wel, dat zijn degenen die hun natuurlijk denken over God en bekering gevangen gelegd hebben onder het evangelie. Die gezegd hebben, Heer, ik kan het ook niet begrijpen. En ik weet ook niet hoe dat het mogelijk is dat u mij roept uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat is de ontdekking van het evangelie. Daar begint de ware wijsheid. Dan worden we kinderen der wijsheid. Dan gaan we God gelijk geven. God gelijk geven die door Johannes gesproken heeft dat de bijl aan de wortel van de boom werd. En dan komt Jezus en dan zegt hij, kom maar, vermoeide en belast. Want ik ben niet in de wereld gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar ik ben in de wereld gekomen om mensen zoals u te redden en zalig te maken. Oh, wat is die stem? Die stem van Jezus is dan een zoete stem. Dan is het de stem van de goede herder. Waar de rechtvaardigen, oh nee, ze zeggen niet van zichzelf dat ze rechtvaardigen zijn. Maar ze worden bij God als rechtvaardigen gerekend. Wie zijn die rechtvaardigen? Daar hangt hij aan het kruis, aan die ene kant van Jezus. Die andere niet, dat is een vloeker, die blijft tot in de hel toe vloeken. Maar die ene daar aan die ene kant, die zegt, denk aan mij. Denk aan mij. Denk aan mij. Alleen dat maar. En waarom? Wel, te denken dat God nooit meer aan je denkt, dat is de hel. Te denken dat je alleen verder door het leven moet, dat is een ondraaglijke last. Daar begint de genade. Dat je alleen voelt. En dat je tot God gaat roepen.
uit de duisternis van je verloren bestaan. Gehoord hebbende van Johannes. Gehoord hebbende ook van Christus zelf. Degene die hem niet lief heeft, heeft geen leven in zichzelf. Draagt de kiem van de dood. En zingt straks in de eeuwige dood. Kinderen der waarheid. De wijsheid gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Doet u dat ook? Die ware wijsheid die uit de mond van Johannes en van Christus gekomen is, die de wijsheid zelf is. Dan heb u hem lief gekregen. Dan kan u zo streng niet tegen u spreken. Of u buigt voor hem. U bekent dat het waarheid is. Wat hij gezegd heeft. Maar meer nog. Wat hij doet. Dat het waarheid is. Ik ben uit de hemel gekomen. En ik heb uw vlees en bloed aangenomen. Want ik zocht uw ondergang niet. Mijn vader roept het u toe. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk. Er zijn boekjes uitgegeven van Bonaar. Mooiere boekjes heb ik bijna mijn leven nog niet gezien. Prachtige boekjes van de twee gebroeders Bonaar. Zij hebben geschreven waar ik, God weet dat ik niet lieg. Waar ik al zo lang als ik prediken mag, mijn hart overpompt heeft. Ik geloof waarachtig dat het zo is. Zoals zij daar heel eenvoudig schrijven. En wat ik waarachtig geloof, dat dit namelijk de verhouding tussen de wet en het evangelie. Hoe noodzakelijk dat het ook is dat we kennis van de wet ontvangen. De wet breekt het hart niet stuk. De wet doet ons niet buigen voor God. De wet doet ons niet breken met ons vorig leven. De wet maakt ons alleen maar stelt ons schuldig voor Gods aangezicht. Maar help ons niet om uit de ellende op te komen. De wet zegt je bent een kind des doods vanaf je geboorte. Maar daar laat u ons dood liggen. Maar dan komt Jezus. En die zegt alles wat u ontbreekt. Dat schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Ook een verbroken hart. Ook tranen om onze zonde te bewegen. Ook blijdschap om tot God op te stijgen in onze gebeden. Verwachting die God geeft, dat komt door Jezus Christus. Daarom staat er hier in de tekst, dat is de ware wijsheid. Die wijsheid die ik breng, dat ik het land doorga om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Jongens en meisjes die het leven in de hand niet meer kunnen houden. Die zegt, zakgeld krijg ik genoeg en ik heb de mooiste brommer van allemaal. En ik kan een autootje kopen als ik 18 ben. Ik heb alles wat eigenlijk in dit leven maar waard is om gekregen te worden. Ik heb een goede baan, ik heb een blij vooruitzicht, ik heb een lief meisje of ik heb al een huwelijk gesloten. Ik heb een huisje, ik heb alles wat ik in deze wereld eigenlijk hebben wil. Maar ik heb God niet op tot mijn deel. Ik heb geen vrede met God. En daar hoef je geen kind voor te zijn. Maar ook al ben je groot gewonnen. Ik ben niet wijs. Want ik zoek de dingen die verloren gaan. Die voorbij gaan. En het kan ten diepste mijn hart ook niet vermaken. O Heer, ik kom tot u gevloden. Jezus zegt, ik weet raad niet. Wat zoek je dan nog? Ach Heer. Ik zoek vergeving van mijn zonde. Nu zegt Jezus, daar ben ik voor gekomen. Daar ben ik voor gekomen. Om goddelozen met God te verzoenen. Om mensen die zichzelf niet meer zalig kunnen maken. Gelukkig kunnen maken. Zalig te maken. Beproef hem. Hij is ervoor. Hij luistert. Hij hoort. Hij is gereed. Hij is dag en nacht te spreken. Dag en nacht. Je mag altijd naar hem toe gaan. Zoals Nicodemus. Die zelfs in de nacht tot Jezus ging. Nooit heeft een jongen of een meisje die tot hem vluchtte in de nood van het leven gezegd, nee, jij staat niet in mijn boek geschreven. Jammer, jou kan het niet helpen. Nooit. Nooit. O, hoeveel zijn er niet onder ons. En ik noem u nogmaals de boekjes van de gebroeders Bonaar. Want ze hebben dezelfde strijd gestreden die wij als jongens en meisjes van de gereformeerde gemeente ook gestreden hebben. Ja, moeder, maar als ik dan niet uitverkoren ben. Of vader, als ik dan niet in het boek des levens sta, dan kan ik doen wat ik wil, maar dan kom ik er toch nooit. Ken u iets van, ja, wat moet ik zeggen, van die angst, van die benauwdheid. Aan de ene kant weten dat je onbekeerd bent. En aan de andere kant je vaste pennen op dat deel van de Bijbel waar je eigenlijk niks mee te maken hebt. Versta mij goed. Niks mee te maken in het stuk der bekering. Daar heb ik niks mee te maken. Ik heb niks te maken met Gods besluit. Ik word naar Gods besluit niet veroordeeld. Als ik geoordeeld word straks, dan word ik naar het evangelie beoordeeld. Zo word ik beoordeeld. En die het kwade gedaan hebben, die niet geluisterd hebben, die hun eigen zin gedaan hebben, die gaan verloren. Niet omdat ze in het boek des doods geschreven staan, maar omdat ze zichzelf het evangelie van Gods genade onwaardig gemaakt hebben door het te verwerpen. En die zalig worden, die worden ook niet zalig omdat ze in het levensboek geschreven staan. Maar die zalig worden, die worden zalig omdat ze God lief gekregen hebben. Omdat ze Jezus Christus niet konden missen. Omdat ze hem lief gekregen hebben, gezocht hebben met hun hele hart. En natuurlijk overeenkomstig dat boek. Maar niet vanuit dat boek van verkiezing en verwerping. Want we zullen geoordeeld worden naar onze daden. Niet wat in het boek van Gods raadsbesluit geschreven staat. O, laat je toch niet vangen door die strik van de duivel. Want hij heeft er al wat mee naar de hel gesleurd. Die zei, nou, wat er over mij geschreven is, zal wel moeten gebeuren. Ik zal wel terechtkomen zoals God het maar over me gesproken en bepaald heeft. Dat is de leugen van de duivel. Daar die al vele van onze jongens en meisjes van aan de wereld vastgebonden houdt. Ze zien geen uitkomst meer. En dan vluchten ze in de besluiten Gods. Dan zeggen ze, nou, laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn, want als het goed moet komen, zal het wel goed komen. Als het niet goed moet komen, komt het toch nooit goed. Dat is de leer van de duivel. Maar Jezus die zegt, als je naar mij hoort. Als je naar mij hoort. Als je mijn boodschap indringt, gelijk een dorstige aarde het water, dan zal je leven. En een iegelijk die tot mij komt, die zal door mij niet worden uitgeworpen. Hier staat het. De wijsheid. Die is gerechtvaardigd geworden. Door de kinderen. De kinderen der wijsheid. Die zeggen amen. Die zeggen heren, dat is waar. Dat is waar. Toen u mijn ogen opende. Toen de schrift mijn hart begon te lezen. Te beleven. Toen ben ik het toe gaan stemmen. Het is mijn schuld heren. Ik heb nooit naar u gevraagd. Tuurlijk ik kwam in de kerk. En ik deed mijn gebeden. En ik las. Maar ik gaf mijn hart niet aan u. Mijn hart hield ik voor mezelf. Want ik was zo liefhebber van mijn leventje. Dat wilde ik vasthouden. Ik wilde wel naar de kerk gaan. Ik wilde aan het eind van mijn leven wel naar de hemel gaan. Maar ik wilde hier in dit leven ten diepste u niet dienen. En dan te zien wie Christus is. Dan te zien wie God is. Dan te zien dat Jezus nederig smeekt aan een zondaar zoals u en zoals ik. Laat u. O, laat u toch zalig. Waarom verkies je toch de weg naar de dood, daar ik de weg naar het leven ben? Waarom kom je toch niet tot mij en vlucht je wel tot al datgene waarin toch geen behouden is en ten diepste ook geen ware vreugde is? Want al had ik al het goed van deze wereld en ik had geen vrede met God, dan was ik nog aan die vroegere koning of keizer die al vele landen overwonnen had. De toenmaals bekende wereld. En die zei dat er nog niet een wereld was om die te veroveren. Want hij was aan het eind van zijn machtsontplooiing. Al zouden we de wereld hebben, dan kan ons hart toch niet echt gelukkig zijn. Want we zijn van Gods geslacht. Dat kunnen we nooit verloochenen. We kunnen het weg proberen te redeneren. Al verdien je 1 miljoen per jaar. En al heb je alle voordelen die de wereld kan geven. Dan blijft er diep in ons hart een leegte. Gelukkig wel. Een leegte die schrijft. Wel nu. Je hoeft niet je leed in het wilde weg uit te schrijven. Je mag het schrijven aan de voeten van die God. Die voordat je bewust was. In de kerk van Christus geboren te zijn. Met het teken van zijn verbond. Met het teken van zijn verbond getekend heeft. En je toegeroepen heeft. Ik ben de Heere. Uw God. Heeft God zo wel eens. In je hart gesproken door zijn woord. Ik ben de Heere uw God Israël. Waarom kiest ge dan andere goden? Kijk wat ik aan u gedaan heb. Ik heb u door de Rode Zee geleid. Ik heb u gevoed met manna van de hemel. En water uit de steenrots. En de steenrots die volgde. Was Christus. Ik heb Christus voor de deur van uw huis gebracht. Van uw levenshuis. En ik heb geklopt. En ik heb gezegd. Doe mij open. Doe mij open. Maar geweigerd het. Ik heb uw eigen leven geleefd. En mij voor laatst gelaten. Is dat niet erg? Hoe moet u dat toch verantwoorden? Als u over enkele dagen of jaren voor Gods rechterstoel moest staan. Zijn stem hoort. Fluitspel en klaagspel. Door droeve dagen, die heb u natuurlijk ook meegemaakt. Toen vader stierf, of moeder, of grootvader. Of uw vrouw, uw man, uw kind misschien. Droeve dagen, dagen van diepe ellende. God had u gesproken, misschien in uw lichaam, ziektes. Anderzijds heeft God het ook gedaan. Dagen van geluk, van voorspoed, van blijdschap, levensgeluk. En wat is hier op uw antwoord? God vraagt een antwoord. Daarom is God hier vanmorgen door zijn woord gekomen. Hij vraagt nu een antwoord. Aan welke kant gestaan? De wijsheid is gerechtvaardigd geworden. Van al haar kinderen. Die waren wijsheid. Die zegt de Heer. Dat heb u ook aan mij gedaan. Op de fluit gespeeld. Danste niet. En klaagliederen gezongen. En ik weende niet. Nou zie ik het. En ik verfoei mij. En ik heb berouw. In Stoffenas. Dat is die wijsheid. Dat is die ware wijsheid. Die het werk van Johannes en het werk van Christus gaat bekennen. Die zegt, u hebt geroepen, Heer. Maar ik weigerde om te antwoorden. Zo begint het nieuwe leven. Maar in onze natuurstaat zijn we altijd geneigd om te zeggen, ik riep en de Heer antwoordt niet. Maar als een nieuw mens, als dat woord ons beleest, bespreekt, beleert, dan zeg ik, Heere, u riep ons, maar ik weigerde om te antwoorden, gena, o God, dan word ik wijs. En dat is een wijsheid die niet rust kan, voordat we ingegaan zijn in hem die ons van God geschonken is tot ware wijsheid, Jezus Christus. Die de wijsheid Gods is geopenbaard in ons hart. Hij heeft de knopen ontbonden. Hij heeft het raadsel opgelost. Welk raadsel? Mijn tijd is om. Welk raadsel? Wel dat ik, arme verloren zondaar, weer bij God mag komen. Dat ik ellendeling weer een kind van God mag zijn. Dat is het raadsel. Dat heeft hij opgelost. Hij in mijn plaats van God verlaten. Opdat ik nimmer meer van God zou verlaten worden. Is die dan niet dierbaar? Is die niet lieflijk? Is dat niet onze levensvorst? Is dat niet de leidsman onze jeugd? Kom, laat ons tot hem bekeren. Hij is het waardig en wij zijn eeuwig gered. Amen. Heere, wil uw evangelie in onze ziel vastmaken. Dat we niet meer zijn als de kinderkens.
hier een spelletje van maken. Maar dat we in waarheid uw fluitspel en uw klaagzang ter harte nemen. En zeggen, wee mij, dat ik zo gezondigd heb, zo lang tegen uw evangelie heb opgestaan. Uw liefde versmaad, uw roepstem langs me heen laten glijden. Maar Heer, ik kom tot u gevloden. De ellende drukt me neer. Help mij, red mij. Wees mij genadig. Nooit heb u iemand verstoten die zo aan uw voeten viel. Laat het zo in Haamstede zijn. Ook deze morgen, Heer, opdat engelen in de hemel zich verblijden over zondaren die zich tot u bekeren. En laat u vol het moed scheppen. Uit dit woord dat u gegeven hebt, die de ware wijsheid gekregen hebben. Voor u, voor wie u de wijsheid, het verstand, de sterkte, het leven geworden zijn. Opdat we adem scheppen ten tijde onze dienstbaarheid. Door de verlossing, onze verlossing, mijn verlossing, die in Christus Jezus is. Amen. De slotzang der gemeente is uit de vierde psalm en daarvan het derde vers. Dragende de zegen des Heren.